onze hulp is in de naam des Heren Heren, die hemel en aarde heeft geschapen en die nooit laat varen de werken zijner handen, maar trouwe houdt in der eeuwigheid. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door onze Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij zingen van Psalm 68, het 10e vers. Gelooft zij God met diepst ontzag. Hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. Na de geloofsbelijdenis zingen we van Psalm 99, het tweede vers. 99 vers 2, God die helpt in nood, is in Sion groot. In gemeenschap met de kerk van alle eeuwen en plaatsen doen wij nu samen belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En in ieder van u spreekt in zijn hart al dus. Ik geloof in God de Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden. Opgevaren ten hemel. Zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding des vleeses. En een eeuwig leven. Amen. De schriftlezing vanmiddag vindt u bij de profeet Jesaja, het 40ste hoofdstuk, de versen 12 tot 31. Ook is vanmiddag aan de orde van behandeling zondag 10 van de Heidelbergse catechismus. Die lezen we na de schriftlezing. Dus Jesaja 40, vers 12 tot 31. En zondag 10 van de catechismus. Hoort dan u allen naar Gods heilig en onfeilbaar woord. Wie heeft de wateren met zijn vuist gemeten en van de hemelen met de span de maat genomen en heeft met een drieling het stof der aarde begrepen? En de bergen gewogen in een waag en de heuvelen in een weegschaal? Wie heeft de geest des Heren bestierd en wie heeft hem als zijn raadsman onderwezen? Met wien heeft hij raad gehouden die hem verstand zou geven en hem zou leren van het pad des rechts en hem wetenschap zou leren? En hem zou bekend maken de weg des veelvoudigen verstands. Ziet, de volken zijn geacht als een druppel van een emmer en als een stofje van de weegschaal. Ziet, hij werpt de eilanden heen als dun stof. En de Libanon is niet genoegzaam om te branden. En zijn gedierte is niet genoegzaam ten brandoffer. Alle volken zijn als niets voor hem. En ze worden bij hem geacht minder dan niet en ijdelheid. Bij wien zult gij God vergelijken? Of wat gelijkenis zult gij hem toepassen? De werkmeester giet een beeld. En de goudsmid overtrekt het met goud. En giet er zilveren ketenen toe. niet verarmd is dat hij niet te offeren heeft. Die kiest een hout uit dat niet verrot. Hij zoekt een wijze werkmeester om een beeld te bereiden dat niet wankelde. Weet gij lieden niet? Hoort gij niet? Is het u van den beginne aan niet bekend gemaakt? Hebt gij op de grondvesten der aarde niet gelet? Hij is het die daar zit, boven de kloot der aarde. En daar zal voor inwoners zijn als sprinkhanen. Hij is het die de hemelen uitspant als een dun doek en breidt ze uit als een tent om te bewonen. Die de vorsten teniet maakt, de richters der aarde maakt hij tot ijdelheid. Ja, zij worden niet geplant, ja, zij worden niet gezaaid, ja, hun afgehouwen stam wortelt niet in de aarde. Ook als hij op hen blazen zal, zo zullen zij verdorren en een stormvloed zal hen als een stoppel wegnemen. Bij wien dan zult gij lieden mij vergelijken, dien ik gelijk zij, zegt de Heilige? Heft uw ogen omhoog en ziet wie deze dingen geschapen heeft, die in getal hun Heer voortbrengt, die ze alle bij name roept vanwege de grootheid zijner krachten en omdat hij sterk van vermogen is, er wordt er niet één gemist. Waarom zegt gij dan, o Jacob, en spreekt, o Israël, mijn weg is voor de Heere verborgen en mijn recht gaat van mijn God voorbij? Weet gij het niet? Hebt gij niet gehoord dat de eeuwige God, de Heere, de schepper van de einden der aarde, nog moede, nog mat wordt? Er is geen doorgronding van zijn verstand. Hij geeft de moeden kracht en hij vermenigvuldigt de sterkte dien die geen krachten heeft. De jongen zullen moeden en mat worden en de jongelingen zullen gewisselijk vallen, maar die de Heere verwachten zullen de kracht vernieuwen. Zij zullen opvaren met vleugelen gelijk de arenden. Zij zullen lopen en niet moede worden. Zij zullen wandelen en niet mat worden. Tot zover de schriftlezing. Dan van onze Heidelbergse catechismus, zondag 10. In vraag 27 wordt gevraagd, wat verstaat gij door de voorzienigheid Gods? En het antwoord luidt, de almachtige en alomtegenwoordige kracht Gods, door welke hij hemel en aarde, mitsgaders alle schepselen, gelijk als met zijn hand, nog onderhoudt, en alzo regeert dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijze en drank, gezondheid en krankheid, rijkdom en armoede en alle dingen, niet bij geval, maar van zijn vaderlijke hand ons toekomen. Waartoe dient ons dat wij weten dat God alles geschapen heeft en nog door zijn voorzienigheid onderhoudt? Dat wij in alle tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar zijn mogen en in alles dat ons nog toekomen kan een goed toevoorzicht hebben op onze getrouwe God en Vader, dat ons geen schepsel van zijn liefde scheiden zal, aangezien alle schepselen al zo in zijn hand zijn, dat zij zich tegen zijn wil nog roeren, nog bewegen kunnen. Tot zover, gemeente, de leer der kerk, de leer der zaligheid. Het thema voor de prediking vanmiddag is: Gods vaderhand onderhoudt en regeert alles. En we denken over de volgende drie punten na. Daarom moeten we in alle tegenspoed geduldig zijn, voor elke voorspoed dankbaar zijn en voor de toekomst vertrouwen hebben. Dus Gods vaderhand onderhoudt en regeert alles. Daarom moeten we in alle tegenspoed geduldig zijn, voor elke voorspoed dankbaar zijn en voor de toekomst vertrouwen hebben. Heere onze God, o Gij drie enig, volzalig, goddelijk wezen, Vader, Zoon en Heilige Geest, o Heere, wat komt het U toe? En wat past het ons, mensenkinderen, daar hebt U ons ook de adem voor gegeven, dat wij U aan de middag van deze dag zouden loven en prijzen en eren. En we danken U, Heere, dat U daar weer een gelegenheid voor geeft, een eredienst, waar we mogen samen zijn, omdat U nog werk aan onze zielen wilt doen. Omdat U nog mest om onze bomen wilt leggen. Heere, wat maakt U zich dan vrij van ons? Ja, wat bent U onuitsprekelijk goed voor slechte mensenkinderen. Als we vanmiddag samen mogen nadenken over een gedeelte van de leer van Uw kerk, over de voorzienigheid, dan worden we daar zo in het bijzonder bij bepaald. U laat het nog regenen over goeden en over slechten. U opent Uw hand nog en verzadigt al wat er leeft. Ja, Heere, wat is dat aanbiddelijk? Dat U deze wereld niet alleen geschapen hebt, dat U ons niet alleen maar geschapen hebt, maar dat U ook als een Vader in de hemel die wereld nog verzorgt en regeert, dat U zo ook de levens van Uw kinderen regeert. En als we dan vanmiddag samen mogen nadenken over een gedeelte van de leer van Uw kerk, dan wil U vragen, Heere, laat het niet alleen een dogma zijn, een leerstuk waar we met ons verstand misschien wel mee instemmen, maar laat het ook beleving mogen zijn, dat we het ook mogen opmerken hoe U regeert. En daarom bidden we of U zelf met Uw Heilige Geest in ons midden wil zijn. Wil ons, Heere, door Uw Geest in al de waarheid leiden. Bewaar ons voor de dwaling die zo licht op de loer ligt. Wil door Uw Geest ons verstand verlichten, zodat we begrijpen mogen wat U ons in dit gedeelte van de catechismus wilt voorhouden. U wil bovenal door Uw Geest onze harten openen, opdat we U ook echt in Jezus Christus, Uw Zoon, zouden mogen kennen als een liefdevol en zorgzaam Vader. Ja, we bidden U, gaat U met Uw Geest de rijen maar door. En wil in ieder van ons persoonlijk aanspreken. Als er misschien zijn die door de gang van hun eigen leven worstelen. Misschien zelfs wel opstandig zijn tegen uw regering in hun leven. Wilt u ze dan, Heere, laten zien wat u met hen voor hebt? En wilt u ze dan eenswillend maken met uw beleid? Gedenk uw kinderen, Heere. Wil ze maar leren om in vertrouwen achter Jezus aan te gaan. Zijn voetstappen meer en meer te drukken. En steeds meer alleen van hem te mogen verwachten. Schenk ons zo nog een goed uur in uw huis. En wilt u de Satan schelden? Dat hij ons niet hindert bij het luisteren en bij het verkondigen van uw woord. Wilt u een aandachtig gehoor geven, Heer? Dat we heilbegeerig willen luisteren naar wat u ons te zeggen hebt. En wilt u ons met uw Heilige Geest vervullen in spreken, in luisteren, in zingen en in orgelspel, opdat alles betamelijk en tot uw eer zou mogen verlopen. En zo bidden we niet alleen voor onszelf, maar voor allen die waren ook in ons land. Ja, waar ook op deze wereld waarachtig in uw naam vergaderd zijn. Geef dat overal waar uw woord nog recht verkondigd wordt, uw kerk daardoor gebouwd en bewaard mag worden. Ja, we bidden u ook voor uw kerk, ook voor onze eigen kerk, Heer. Als er vaak ook zoveel verdrietige dingen zijn die ons verontrusten. Als we horen van twisten. Van moeilijke verhoudingen. En als dat in onze tijd ook steeds meer hand over hand schijnt toe te nemen. O, wil toch door uw lieve geest de broederliefde uitstorten in de harten. Geduld en verdraagzaamheid geven als vruchten van de Heilige Geest. En wilt u bovenal geven een terugkeer tot die eerste liefde, die begintijd. Want dat is het erg, Heere, als we die eerste liefde vergeten hebben. Als het allemaal ons eigen werk dreigt te worden, daar kan toch geen zegen op rusten. Wilt u dan met uw geest nog maar een terugkeer geven, een revij in uw kerk. En het zo nog wel maken. Opdat ook aan de volgende geslachten nog een rijke Christus verkondigd mag worden. Die op deze wereld is gekomen om arme zondaren om niet zalig te maken. We willen u bidden, Heren, vanmiddag voor allen die het moeilijk hebben in de gemeente, de weduwen, de weduwnaars, allen die eenzaam zijn, die met moeite en zorgen misschien ook wel in het maatschappelijk leven hebben te worstelen. We willen het alles voor uw aangezicht neerleggen, Heren, en vragen of u raad wilt geven. Of u wilt duidelijk maken hoe u ook onze levens regeert. En of u het nog genadig wel wilt maken, wil vertroosten die hun verdriet en eenzaamheid tot u schrijven. En wil uitkomst geven aan hen die met zorgen en moeite te maken hebben. Gedenk ook deze wereld, uw schepping, zo velen die op reis zijn naar een nimmer eindigende eeuwigheid. En die enige naam waardoor ze zalig kunnen worden, niet kennen. Wil u zegen nog gebieden op het werk van de zending en de evangelisatie. Dat er nog velen toegebracht zouden mogen worden tot die gemeente van u die zalig zal worden. Heere, laat u ook onder ons vandaag niet onbetuigd. Wilt u nog harde harten verbreken? Wilt u nog twijfelaars en wankelmoedigen vastmaken in het zaligmakend geloof? En wilt u zo, Heere, uw naam groot onder ons maken? Dan geef ook maar dat we opmerkzaam zijn voor zoveel wonderen die u nog wilt doen. Voor zoveel langmoedigheid en goedertierenheid waarmee u ons bezoekt. En dat we toch zouden beseffen dat u met dat alles onze bekering zoekt. Gedenk ons zo naar de grootheid van uw goedheid. Dat vragen we u uit genade, om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, als voorbereiding op de prediking zingen we nu van Psalm 73, de versen 1, 6 en 8. Ik noemde u Psalm 73, vers 1. Ja, waarlijk, God is Israël goed, voor hen die rein zijn van gemoed. Vers 6. Dan peinst de ziel. Is het waar? Zou God ook weten van mijn droevig lot? En vers 8. Zo ik dit zeggen staven zou, gewis dan waar ik niet getrouw. Dus 73, 1, 6 en 8. Maar het tweede punt van de preek zingen we als tussenzang van Psalm 1, het tweede vers. Psalm 1, vers 2, want hij zal zijn gelijk een frisse boom in vette grond geplant bij een stroom die op zijn tijd met vruchten is beladen. Psalm 1, vers 2, als tussenzang naar het tweede punt van de prediking. Gemeente, in zondag 10 van onze Heidelbergse catechismus wordt eerst in vraag en antwoord 27 beleden wat we nou eigenlijk onder voorzienigheid hebben te verstaan. Daarna wordt er heel praktisch in vraag en antwoord 28 behandeld wat dat voor ons, of lief gezegd, wat dat voor Gods kind mag betekenen. De leer der voorzienigheid, gemeente, is alles behalve een dorre theorie. Heel de Heilige Schrift getuigt ervan en al Gods kinderen, die weten ervan. Waarom? Omdat juist in de voorzienigheid ze dagelijks geconfronteerd worden met Gods vaderschap. Eén ding zullen we altijd heel goed moeten onthouden, gemeente. Je kunt over de voorzienigheid nooit praten buiten het vaderschap van God om. Wat is immers voorzienigheid? Catechisme zegt dat God met een vaderlijke hand alles wat hij geschapen heeft nu ook regeert en onderhoudt. En die christen die de vadernaam mag kennen en mag belijden, weet dat God ook als een vader zorgt voor zijn schepping en die regeert. Gemeente, we leven dus niet op een wereld waar het blinde noodlot heerst. We leven ook niet op een wereld, zo lijkt het vandaag de dag wel eens, waar de mens alles zelf bepaalt. Maar we leven volgens de Schrift op een wereld waar God de Vader heerst en die God de Vader onderhoudt. Omdat hij nooit laat varen de werken zijner handen wat hij geschapen heeft. En wat geeft dat een vastheid en een rust aan Gods volk? Want dan mogen ze immers weten, als ze dat serieus nemen, dat er nooit iets zomaar bij geval gebeurt. Maar dat alles in Gods handen vast ligt. Het is dezelfde almachtige kracht Gods, zegt vraag 27, waardoor God eens alles geschapen heeft, waarmee hij nu ook nog steeds alles onderhoudt en regeert. Nou, dan had de catechismus gemeente natuurlijk kunnen wijzen op allerlei grote en indrukwekkende dingen die God deed en die God nog steeds doet. Op de wonderen die er gebeurden en die er gebeuren. En hoe de Heere soms heel krachtig optreedt in de wereld. Denk aan het onvoorstelbare geweld van de natuur. Waardoor de Heere bergen laat wankelen en woudreuzen ontwortelt. Denk ook aan zijn ingrijpen in de wereldgeschiedenis en in de kerkgeschiedenis. Wat zijn daar vaak geen ongedachte dingen gebeurd. Toen de kerk in diep verval was geraakt in de middeleeuwen, gaf de Heere de reformatoren en gaf een nieuw begin aan zijn kerk. En dat zien we ook in de wereldregering. Toen het communisme onverslaanbaar en oppermachtig leek te zijn, zakte in de jaren 90 dat hele kaartenhuis en het Oostblok zomaar in elkaar. En ook daarin zie je dat de mens wel wikt, maar dat God beschikt. En nou spreekt de catechismus eerlijk gezegd niet over zulke opzienbarende uitingen van Gods voorzienigheid. Maar Ursinus en Olivianus dalen af tot onze dagelijkse werkelijkheid. En ze zeggen dan dat die vaderhand onderhoudt en regeert alles zo dat, ja, dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijzen en drank, gezondheid en krankheid, rijkdom en armoede en alle dingen ons van zijn vaderlijke hand toekomen. Dus ook de kleinste en volgens ons misschien wel onbetekenendste zaken worden door God de Vader geleid. En zo kan zondag 1 zelfs zeggen dat alle haren op mijn hoofd geteld zijn en dat geen van die zal afvallen zonder Gods wil. Gemeente, deze belijdenis zou ons in de allereerste plaats klein moeten maken. Hier wordt ons als schepsel onze plaats gewezen. Ach, en dat is wel nodig ook. We denken immers zoveel zelf in de hand te hebben en te kunnen bedisselen. De moderne mens wikt en beschikt over leven en over dood. Dan maken we zelf wel uit hoeveel kinderen we willen nemen en wanneer we dat willen doen. Dan maken wij uit of het beginnend of het eindigend leven nog wel zinvol is, of dat het maar beëindigd moet worden. En als het niet regent, dan beregenen we zelf wel. En we verzekeren ons van de wieg tot het graf, zodat we nergens meer van afhankelijk denken te zijn. En onze computers ontwerpen prachtige toekomstplannen. Het lijkt heel wat. Maar als God erin blaast, gemeente, in al die plannen van ons, in al die hoogmoed van ons, nou dan blijft er niets van over. We denken alles in de hand te hebben, we denken alles te kunnen, maar als het op aankomt, dan kunnen we nog niet één grasprietje laten groeien en kunnen we nog niet één vinger bewegen. In Jesaja 40, dat we samen gelezen hebben, wordt heel treffend onze nietigheid tegenover Gods grootheid en majesteit getekend. De profeet die zegt dat zo, die zegt, zie, de volkeren zijn geacht als een druppel aan een emmer en als een stofje aan de weegschaal. Zie, hij werd de eilanden heen als dun stof. O gemeente, nou denk ik zo dat u wel zo ongeveer allemaal zult instemmen met de leer van de voorzienigheid zoals die in de catechismus wordt verwoord. Ik bedoel, er zullen onder ons wel niet zoveel mensen rondlopen die ontkennen dat God alles onderhoudt en regeert. En dat is natuurlijk nog een zegen. Want er worden helaas in onze tijd door de moderne theologen tal van dwalingen over de voorzienigheid verkondigd. En weet u wat ik u eigenlijk eens persoonlijk zou willen vragen? Wat u maar eens mee naar huis moet nemen en bij uzelf moet overwegen. Dat is het volgende. Welke rol speelt de voorzienigheid nou in de praktijk in uw leven? Is het alleen maar theorie waarmee u verstandelijk instemt, of leeft u erbij? Leeft u eruit? En mag u Gods leiding en zorg in uw leven opmerken? Of is het misschien zo dat u er eigenlijk bij langs leeft? O, u ontkent dan gelukkig die voorzienigheid wel niet. Maar ondertussen speelt het geen of nauwelijks een rol in uw leven. Nou, wie echt met geloofsogen de voorzienigheid in zijn leven beschouwt en eruit leeft en ermee rekent, die kent ook Dat is de vrucht ervan. Die kent ook een kinderlijke afhankelijkheid. En die kan niet nalaten om God de Vader te loven en te prijzen voor zijn vaderlijke zorg. Dan wordt het zelfs een wonder als er nog een grassprietje groeit. En dan is het helemaal niet vanzelfsprekend dat er vandaag ook nog weer brood op de plank was. Dan komt het immers alles uit Gods vaderhanden. En dan schenkt de Heer dat niet omdat wij dat verdiend hebben. Dan weet u toch wel dat we niets verdiend hebben. Maar dan schenkt de Heer dat alles alleen uit vrije genade. Ja, bovenal moeten we achter Gods vaderlijke zorg zien die doorboorde handen van de Zoon die hij heeft zegend heeft opgeheven bij zijn hemelvaart. Laten we gemeente er nu op letten welke toepassing in vraag en antwoord 28 wordt gegeven op die leer der voorzienigheid. Rusinus en Olevianus hebben geschreven dat de leer der voorzienigheid in ons leven bewerken moet, in de eerste plaats, dat we in alle tegenspoed geduldig zouden zijn. In alle tegenspoed. Dat is nogal wat. Er kan heel wat gebeuren in je leven. Kijk, als het in ons leven gaat zoals wij dat willen. En zoals wij denken dat het goed is. Dan zullen we geen problemen hebben met de manier waarop ons leven geleid wordt. Dan hebben we geen problemen met de voorzienigheid. Maar in tegenspoed, bij droogte en onvruchtbaarheid, als ramp op rampje treft, en wanneer je naast Job op de mestvaat terechtkomt, zeggen we dan ook met Job: de Heere heeft gegeven, de Heere heeft genomen, de naam des Heeren zij geloofd, je zaak zal maar failliet gaan, je zult een kind naar het graf moeten brengen. De studie waarvan je zoveel had voorgesteld, moet je opgeven. Of je gezondheid is voor de rest van je leven verwoest. En misschien gebeuren wel verschillende van die dingen tegelijk. Wat dan? Zullen we dan ook zeggen, dat komt ons uit Gods vaderlijke hand toe? We hebben toen straks als voorbereiding op de prediking gezongen uit de 73ste psalm van Asaf. Nou, Asaf was behoorlijk aan het tobben geraakt met de godsregering, met de voorzienigheid. Die dreigde eigenlijk helemaal vast te lopen met de leer der voorzienigheid. Zijn voet was bijkans uitgegleden en opstandigheid borrelde omhoog in zijn hart. Hij kon het maar niet begrijpen waarom God de goddelozen hun gang liet gaan. Waarom het vaak zo goed ging met de goddelozen, terwijl Gods volk slag op slag treft. Asaf zei toen dan: peinst de ziel? Is het waar? Zou God ook weten van mijn droevig lot? Zou de Allerhoogste van mijn klagen en bittere rampen kennis dragen? Hij komt er niet uit. En hij zegt: nochtans heb ik met al mijn kracht die Gods regering overdacht. Het was een stuk dat in mijn oog mij moeilijk viel en veel te hoog. Ja, is niet zo vreemd, gemeente, dat Asaf er niet uitkwam. Want zo kom je er ook niet uit. Wie Gods regering en Gods leiding in zijn leven per se begrijpen wil, die zal altijd hier of daar vastlopen. En onze catechismus zegt dan ook niet dat we in tegenspoed geduldig moeten zijn, omdat we die tegenspoed wel kunnen begrijpen, en omdat we wel kunnen doorzien welke bedoeling God daarmee had. Maar we moeten in tegenspoed geduldig zijn, omdat we moeten vertrouwen dat God als Vader weet wat goed voor ons is. Dus als Asaf en met hem velen proberen God te begrijpen en na te rekenen, dan komt hij erachter dat hij een groot beest bij God is. Vol onverstand. En zo heeft ook Job het moeten leren, dat hij zijn hand op de mond moest leggen en God gelijk moest geven, al kon hij hem ook niet begrijpen. God is ook veel te hoog dat een mensenkind zijn regering nou altijd zou kunnen begrijpen en narekenen. Nou zijn velen van ons er, denk ik, wel goed van doordrongen. Dat hoor je wel als er over gesproken wordt. Dat we niet opstandig mogen worden onder wat er gebeurt in ons leven. Vaak wordt er dan gezegd, wanneer iemand met zware tegenslagen te maken heeft, het wordt je niet door mensen aangedaan. Nee, hoewel mensen daar eerlijk gezegd soms een hele kwalijke rol in kunnen spelen. Maar inderdaad, het wordt je niet door mensen aangedaan. En men zegt dat dan soms ook wel eens met doffe berusting. Het is me niet door mensen aangedaan. Men wordt dan weliswaar niet opstandig. Maar ziet men dan ook Gods, ja wel Gods hand, maar Gods vaderhand daarin? Als Naomi terugkeert uit Moab en in Bethlehem komt, dan zegt ze: de Almachtige heeft mij veel bitterheid aangedaan. Noem mij maar Mara, bitterheid. Is dat nou hetzelfde, gemeente, als in tegenspoed geduldig zijn? Omdat je een goed toevoorzicht, dat is een goed vertrouwen hebt op je getrouwe God en Vader, zoals de catechismus dat zegt? Nee, ik denk niet dat dat hetzelfde is. We moeten niet berusten in wat ons overkomt, omdat God ons toch te machtig is. Omdat we er toch niets aan kunnen doen. Omdat God nou eenmaal sterker is dan wij. Maar de Heere mag geduld en vertrouwen van ons verwachten in tegenspoed. Waarom? Omdat hij zich aan zijn kinderen bekend heeft gemaakt als vader. Omdat ze dat ook vaak genoeg in hun leven hebben mogen opmerken. Dat hij als een vader goed voor ze zorgt. Een vader, want zo is dat toch bij een goede vader, die altijd het goede met zijn kinderen voor heeft. Zelfs als hij ze kastijdt. Hij kastijdt iedere zoon die hij lief heeft, zegt de schrift. Ook als hij ze beproeft en loutert. Zoals we dat lezen in het geval van Job. Was God geen goede vader voor de apostel Paulus? Omdat hij met die doorn in zijn vlees verder moest leven? Was God geen goede vader voor Stefanus, omdat hij gestenigd werd? Schoot Gods regering en bescherming tekort toen de eerste christenen voor de leeuwen gegooid werden? En toen de kerk in haar geschiedenis zo vaak vervolgd en verdrukt werd? Ach, daar zijn duizenden van dat soort vragen, gemeente, die ons onverstand kan stellen. Maar alleen het geloof in God de Vader kan het juiste antwoord op zulke vragen geven. Hoe donker ook Gods weg moog wezen, hij ziet in gunst op die hem vrezen. Dat mag Asaf ook beleiden. Ach, gemeente, we hoeven elkaar heus niet wijs te maken dat het altijd zo eenvoudig is om bij tegenslagen en rampspoed te geloven in de voorzienigheid. Zelfs bijbelheiligen als Job en Asaf hebben er immers mee geworsteld. Maar we mogen en moeten wel met de kerk blijven beleiden dat we een goed toevoorzicht, een goed vertrouwen hebben op onze getrouwe God en Vader, dat ons geen schepsel van zijn liefde scheiden zal, aangezien alle schepselen al zo in zijn hand zijn. dat zij zich tegen zijn wil nog roeren, nog bewegen kunnen. Dus de eerste vrucht van het geloof in de voorzienigheid is dat we in alle tegenspoed geduldig zijn. Maar dat niet alleen, ook dat we in alle voorspoed dankbaar zijn. Dat is het tweede punt. En nou denkt u misschien wel, dat is een stuk makkelijker. Om nou bij voorspoed dankbaar te zijn. Bij voorspoed zullen we immers niet gauw problemen hebben met de voorzienigheid van God. Nou, zo heb ik menigmaal mensen die het aan niets ontbrak en die rijk gezegend waren door de Heere, zulke mensen horen zeggen dat God in zijn voorzienigheid zo geweldig goed voor ze zorgde en dat ze daar zo dankbaar voor waren. Het lijkt dan ook een eenvoudige zaak om in voorspoed dankbaar te zijn. Ja, je hebt natuurlijk mensen, dat weten we ook wel, die nooit tevreden zijn en die altijd nog meer en nog meer willen hebben. En zulke ondankbare mensen weten we misschien in onze omgeving ook nog wel aan te wijzen. En dan schudden we er ons hoofd over en we zeggen tegen elkaar, sommige mensen hebben ook altijd wat te mopperen. En zo zijn we dan zelf gelukkig niet, denken we misschien. Maar gemeente, zijn we nou wel echt in voorspoed dankbaar als we weliswaar tevreden zijn en erover spreken dat God goed voor ons is? Dat moet natuurlijk wel, dat we goed spreken over God en dat we tevreden zijn. Maar is dat nou echt de dankbaarheid, gemeente? Nou, dankbaarheid is niet alleen maar een warm en een tevreden gevoel. Het is veel meer. Dankbaarheid bestaat niet alleen maar uit woorden, maar vooral ook uit daden. Wat is ware christelijke dankbaarheid? Nou, dat is heel concreet het onderhouden van Gods geboden. Niet voor niets behandelt onze catechismus de 10 geboden, scherpelijk zelfs, in welk gedeelte? In het gedeelte der dankbaar is, der dankbaarheid. Want wie echt dankbaar is, die heeft Gods geboden lief en die is bedacht op Gods eer. Het gaat nou economisch even wat minder goed, maar even goed als je terugkijkt, zul je toch moeten zeggen dat we leven in een tijd van voorspoed. Dat we onvoorstelbaar veel van de Heere ontvangen. Een dankbaar volk zou je dan verwachten, maar zijn we daar nou wel zo dankbaar over? Omdat het zo hoort, misschien wel met de mond. Maar gingen we er nou ook dichter door bij de Heere leven? Een nauw, een aangebonden leven? Werden we steeds meer in de weg van dagelijkse bekering vernieuwd naar het beeld van Jezus Christus, omdat we zo dankbaar zijn in die voorspoed? Ach, u weet wel wat de schrift van Israël zegt. Hoe dat in de geschiedenis van Israël vaak is gegaan. Een terugkerend triest refrein. Als Jeshurun vet werd, dan vergat het de Heer. Dan gingen ze los van God leven. En in de kerkgeschiedenis is het vaak niet anders geweest als de Heere zijn kerk in de ruimte stelde. Het wel maakte met zijn kerk. Dan vond er vaak daarna weer een geestelijke achteruitgang plaats. Als we in voorspoed inderdaad zo dankbaar waren als we zouden mogen verwachten en als we wel eens beweren, nou dan zouden we eigenlijk, als je zegt dankbaarheid is het onderhouden van Gods geboden, dan zouden we eigenlijk steeds vromer en steeds heiliger zijn geworden in die voorspoed. Zien we dat inderdaad om ons heen? Of zien we toch heel veel om ons heen kerkmensen die in voorspoed mogen leven en daar heel dankbaar over zouden moeten zijn, maar die daar helaas eerder steeds meer wereldgelijkvormig door geworden zijn, dan dat ze er Christus gelijkvormig door geworden zijn. In voorspoed echt dankbaar zijn. Het wordt weinig gevonden, gemeente. De ware dankbaarheid in voorspoed zal alleen daar zijn waar men God in Jezus Christus als Vader kent. Dat wil zeggen waar wij dan ook in Jezus Christus nieuwe mensen geworden zijn. Kort gezegd, zo is het eigenlijk. Wie niet bekeerd is, kent ook geen echte dankbaarheid. En zoals we altijd wel mogen bidden om geduld in tegenspoed, zo is het ook hard nodig, gemeente, om te bidden om echte dankbaarheid in voorspoed. Want ook die echte dankbaarheid is geen vrucht van eigen bodem. Die wordt alleen daar gevonden waar we dicht bij de Here blijven. Waar we verbonden blijven met Christus, die ware wijnstok. Want alleen dan zullen we veel vruchten dragen. Psalm 1, tweede vers wat we nu gaan zingen, heeft het daar ook over. Er wordt van die echte dankbare mens gezegd. Want hij zal zijn gelijk een frisse boom, in vette grond geplant bij een stroom, die op zijn tijd met vruchten is beladen en sierlijk pronkt met onverwelkte bladen. Psalm 1, vers 2. Amen op de prediking zingen we van Psalm 33, het tiende vers. Zijn machtig arm beschermt de vromen en redt hun zielen van de dood. Hij zal hen nimmer omdoen komen in dure tijd en hongersnood. Psalm 33, het tiende vers, na het amen op de prediking. De laatste vrucht van het geloof in de voorzienigheid. Maar dan geloof je immers ook dat God niet alleen jouw leven, maar heel de wereld, de gang van de wereld regeert, is dat je voor de toekomst vertrouwen mag hebben. Ik zeg u niet iets nieuws als ik zeg dat we leven in een wereld vol van gevaren en onzekerheden. Kan je wel eens benauwen. griezelt je wel eens toe. Als je denkt, ziende op de ontwikkeling van onze maatschappij, als je nadenkt over de toekomst van de wereld. Zal dat een toekomst zijn? Op een wereld die we vergiftigd hebben? Zal het een toekomst zijn met atoomoorlogen en dictaturen? Hebben wij mogelijk gemaakt? Daar kun je misschien wel heel pessimistisch over zijn. Een ander is er misschien wel optimistisch over. De een ziet dat misschien heel donker in en de ander denkt misschien het zal wel loslopen. Het gaat eigenlijk zo langzamerhand wel de goede kant op. Vrijheid tegenwoordig in het Oostblok en de legers zijn ingekrompen en die gevaarlijke wapens deels vernietigd. En zo redeneren sommigen misschien over een toekomst die de mens zelf tot stand zal brengen. Ach, ik wil niets afdoen, gemeente, aan de menselijke verantwoordelijkheid en opdracht hierin. Maar ik ben blij, gemeente, dat wij anders over de toekomst mogen spreken en geloven dan de wereld dat doet. Want onze toekomst ligt niet in de handen van Obama of van Poetin of wie er ook nog mogen opstaan als wereldleiders. Al zal er misschien zelfs een keer één wereldregering komen. Een maatschappij waarin alles door computers is geregeld. Of al zou, dat is misschien nog waarschijnlijker als je ziet op wat mensen doen, al zou nou precies het tegenovergestelde gebeuren, de wetteloosheid hand over hand toenemen en de mensen er een nog grotere puinhoop van zouden gaan maken. De toekomst van deze wereld, echter gemeente, en de toekomst van u en van mij, die ligt vast in Gods vaderhand. De Heilige Schrift en de belijdenis spreken daar heel duidelijk over. Gods koninkrijk, wat er ook zal gebeuren op deze wereld, zal zeker komen. En dan zal de antichrist ook een griezelig imperium opbouwen. En dan zullen velen zich daaraan vergapen. God is koning, hij regeert. En niets zal zijn raadsplan ongedaan kunnen maken. De ganse schepping, zegt de apostel Paulus, zucht in barensnood en ziet daar met verlangen naar uit. U ook? Gods kinderen mogen het weten en mogen daarop vertrouwen. Eens op Gods tijd zal de koning weerkomen, zal Jezus Christus weerkomen op de wolken en het rijk van de Satan nederwerpen. Dan zal zijn koninkrijk komen. De kiem van dat koninkrijk, dat weten we, is gelegd in de eerste komst van Christus op aarde. Toen hij hier heeft rondgewandeld, toen kwam hij om de burgers van dat koninkrijk te roepen en om de burgers van dat koninkrijk te verlossen uit de macht van de boze, om ze te herscheppen, om er nieuwe mensen van te maken. Maar eens zal hij komen in al zijn macht en glorie en heerlijkheid om zijn volkomen koninkrijk te stichten. Ziet u uit naar die toekomst? En ook een hele belangrijke vraag, ziet u daar terecht naar uit? Mag u met goed vertrouwen, met een gefundeerd vertrouwen, het ware geloof in Christus uitzien naar dat koninkrijk van God? Gemeente, wie zullen er nou eenmaal door die parelenpoorten ingaan in die stad van goud? Niet een ieder die Heere, Heere gezegd zal hebben. Maar alleen zij die in Jezus Christus een Vader in de hemelen hebben. En dat, gemeente, kan nou nooit buiten de Zoon om. De ware en enige troost van de leer der voorzienigheid ligt voor heden en toekomst alleen vast in dat borgwerk van de Heere Jezus Christus. In Christus wil God een vader zijn voor de zijnen. Maar buiten Jezus Christus zal deze almachtige God immers een verterend vuur zijn voor ons doenwaardige zondaars. Daarom is eigenlijk ook nu weer, zoals altijd, de allesbeslissende vraag: wat dunkt u nou van deze Christus? Zou u graag zijn eigendom zijn? Verlangt u er naar hem te kennen en de kracht van zijn opstanding? Zou u die koning eens willen zien in al zijn schoonheid? En zegt ook u met de bruid dat alles aan hem u gans begeerlijk is? En dat voor al de schatten en koninkrijken der wereld u hem niet zou willen missen? Als het zo mag zijn, houd dan maar goede moed. Hij nodigt u tot zijn eeuwige bruiloftszalen en hij laat nooit varen de werken zijner handen, maar houdt trouwen in der eeuwigheid. Ja, als Gods kind hoort van die trouw van God en van het blije vooruitzicht dat voor hem weggelegd is, dan zal hij niet anders kunnen doen dan met de kerk van alle plaatsen en tijden belijden, met mond en hart, maar ook met de daad van de gehoorzaamheid: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van hemel en van aarde. Zij zullen ingaan in de eeuwige vreugde. Maar die dwazen die blijven zeggen: er is geen God, die met God niet rekenen, zoals we dat vanmorgen gezien hebben van Nabal, die zullen weggewezen worden naar de buitenste duisternis, waar wening zal zijn en knersing der tanden. Ja, hoe zullen wij de toekomende toorn Gods ontvlieden, gemeente, als we geen acht zouden slaan op zulk een grote zaligheid, als alleen Jezus Christus om niet uit genade alleen nog is te vinden. Amen. gemeente is wel een beetje mosterd naar de maaltijd, maar de eerste collecte die net gehouden werd was voor de kerk. En de tweede voor de emerituskas en de derde voor rente en aflossing. En bij de uitgang kunt u nog uw gaven geven in de busjes die bestemd zijn voor het adoptiefonds. Laten we nu samen de Heere danken. Heere, onze God, waarlijk Heere, Gij zijt goed. Uw goedertierenheid is elke morgen nog weer nieuw over ons. Zo was uw goedertierenheid ook deze dag weer nieuw over ons. Onverdiende zaligheden, Heere. Geef dat we dat ook mogen zien, herkennen en u daarin erkennen, in de manier waarop u ons leven leidt. U doet dat in uw vaderlijke liefde en wijsheid, wel eens heel anders dan wij hadden gedacht en hadden gehoopt, maar geef ons dan het kinderlijk vertrouwen dat weet dat Vader zich nooit vergist, maar weet wat goed voor ons is. En wilt u ons ook leren, Heren? Dat is misschien nog wel net zo moeilijk, om echt dankbaar te zijn in voorspoed. Hoe vaak is uw volk u juist vergeten als het goed met hen ging? En wij zijn wat dat betreft niet beter. Maar leer ons die ware dankbaarheid, die steeds meer uw geboden gaat betrachten en bedacht is op uw eer. En we danken u ook, Heren, dat we bij alle onzekerheid in dit leven en bij alle vragen en zorgen die we kunnen hebben over de toekomst, mogen weten dat die toekomst vast ligt in uw handen, dat uw plannen nooit falen en dat uw koninkrijk zeker zal komen op uw tijd. O Heere, geef dan wel dat wij op die dag wanneer Christus zal weerkomen op aarde mogen horen bij dat volk dat hem met geloof heeft verwacht. Wilt u zo hier aan deze plaats geven dat er nog een kerk mag blijven tot die grote dag? Dat het erfgoed nog van geslacht op geslacht mag doorgegeven worden? En wilt u zo ook, Heren, velen op deze wereld die nu nog zonder uw leven in het hart grijpen en onder het koningschap van Christus uw Zoon brengen. Gedenk ons ook in het verdere van deze week, Heren. Bewaar er ons toch voor dat we alleen maar op uw dag een beetje godsdienstig zouden zijn. Maar leer ons om elke dag weer u te dienen en u te gehoorzamen. Ja, dat het dan ook op de andere dagen van deze week aan ons te merken zou mogen zijn door anderen, dat wij u lief hebben en uw geboden onderhouden. Maak ons zo een lichtend licht in deze duistere wereld en een zoutend zout. Dat vragen we u uit genade, om Christus wil. Amen. Ons slotlied is Psalm 93, het eerste vers. De Heere regeert, de hoogste majesteit, bekleed met sterkt, omgord met heerlijkheid. 93, vers 1. Verheft nu uw harten tot God en gaat heen in vrede en ontvangt zijn onmisbare zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.